Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wil vanmiddag beginnen een gedeelte te lezen met u uit Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen hoofdstuk 9. Een bekend, maar aan de andere kant toch zeer onbekend schriftgedeelte. Romeinen 9 vanaf vers 6. Daar staat, doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is, niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs als ze uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre, want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontfermen, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt, zal ook het maagsel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen, en die niet bemind was mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. Tot zover. Ongetwijfeld een schriftgedeelte dat aanleiding heeft gegeven tot veel misverstand, of beter nog, het is een schriftgedeelte wat gebruikt is om veel misverstand te wekken. Zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. Want een schriftgedeelte zelf kan natuurlijk geen aanleiding geven tot misverstand. Het is dus het woord van God. Het is een onderdeel van het woord van God. Het heeft een grote plaats in het geheel van het woord van God. En het is niet bedoeld om misverstand te wekken uiteraard. Maar het is slechts bedoeld om de weg van God met zijn schepping of met delen van zijn schepping aan ons te verklaren. Het is een openbaring van God en daarom het is nooit de bedoeling van een schriftgedeelte om verdeeldheid te zaaien. En dat er dan toch zoveel verdeeldheid uit dit schriftgedeelte ontstaan is, komt niet omdat het onduidelijk is, maar komt omdat mensen zich ermee hebben bezig gehouden en het becommentarieerd hebben en gezegd hebben, kijk, God zegt dat wel, maar dat is natuurlijk zo niet bedoeld, enzovoort. Hè. Toch is het een duidelijk schriftgedeelte. Dan moet ik erbij zeggen dat het zijn duidelijkheid hoofdzakelijk ontleent aan de hoofdstukken die eraan vooraf gingen. En verder wordt het ook duidelijk verklaard in de hoofdstukken die nog volgen. Dat is nemen we alle schriftgedeelten zo. Een schriftgedeelte is maar een deel van de schrift. En ik heb u al eens meer voorgehouden dat het onverstandig is om een schriftgedeelte uit de schrift te halen. Je zult het moeten onderzoeken op de plaats waar het staat en in het verband waarin het staat. En als Paulus in vers 6 begint met, ik zeg niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, dan is dat uiteraard een commentaar op wat hij hiervoor vertelde. En hij geeft commentaar op dat wat hij niet alleen in de direct voorafgaande versen, maar ook wat hij in de voorafgaande hoofdstukken uiteen heeft gezet. En wat hij in de hoofdstukken daarvoor uiteen heeft gezet is niet een twijfel onderhevig, hoewel het ook weinig bekend is. Maar in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Romeinenbrief heeft de apostel uitgebreid en op alle mogelijke manier verklaard dat slechts een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof en uit niks anders dan geloof. Dat stond al meteen in het eerste hoofdstuk en het wordt feitelijk in alle hoofdstukken herhaald, namelijk dat er geen onderscheid is tussen mensen, ook geen onderscheid is tussen Jood en Heiden, ook geen onderscheid is tussen Grieken en Barbaren, ook geen onderscheid is tussen wijzen en onwijzen, maar dat zij allen slechts en uitsluitend door geloof gerechtvaardigd worden voor God. Er worden vele voorbeelden voor aangehaald. Het bekendste voorbeeld, niet alleen hier, maar ook elders in de Bijbel, is natuurlijk het voorbeeld van Abraham, van wie in Romeinen 4 gezegd wordt dat hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En bovendien staat er, werd dat opgeschreven, ook ten behoeve van ons, want ook ons zou geloof gerekend worden tot gerechtigheid. In Genesis 15 is het, daar wordt al gezegd dat het geloof van Abraham gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Niet door zijn werken, dus niet door zijn levenswandel, want dat wordt onder werken verstaan uiteraard. Niet door zijn doen en laten, niet door zijn prestaties, maar gewoon enkel en alleen op grond van geloof. Het is een merkwaardige zaak dat wij in onze maatschappij altijd te maken hebben met dat principe van loon naar werken. Dat wil zeggen, we hebben er altijd mee te maken. Sommigen bestrijden dat principe, anderen verdedigen dat principe. En alles heeft zo zijn gronden. Maar het eigenaardige is dat er inderdaad een loon is, ook van de schepper. Een loon van God wat gegeven wordt eventueel aan de mens. Maar dat is niet in de eerste plaats op grond van prestaties, maar dat is in de eerste plaats op grond van geloof. Niet op grond van werken, maar op grond van geloof. Heeft te maken met hoe serieus men God genomen heeft. Loon naar werken heeft te maken met hoe serieus God ons genomen heeft. Ja, je wordt er koud van als je erover nadenkt. Hè? Stel je voor dat God alles serieus genomen heeft wat wij ooit gedaan of gezegd hebben. Dan ziet het er niet best uit. Hè? Maar ook de werken die wij voor God eventueel gedaan hebben, wel, het is met de vraag of God dat serieus neemt. Maar het gaat er niet om wat God van ons serieus niet neemt. Het gaat er maar om of wij hem serieus genomen hebben. Hij heeft zich aan ons geopenbaard. Dat niet alleen, maar hij heeft in overeenstemming daarmee ook het een en ander gewerkt. Het een en ander volbracht, zal ik maar zeggen. En waar het om gaat is of wij hem serieus nemen in dat wat hij gezegd heeft primair. En daarom ook in verband met dat wat hij gedaan heeft. Want hij heeft namelijk gezegd wat hij gedaan heeft. Ja, u zet het bandje gewoon even terug en draait het nog een keer en dan weet u precies waar ik het over heb. God heeft gesproken, en dat niet alleen, God heeft gesproken over wat hij zou doen. En inmiddels heeft hij gesproken over wat hij gedaan heeft. Maar het gaat erom of wij serieus nemen wat hij gesproken heeft. En dat is wat gehonoreerd wordt. God rekende Abrahams geloof tot rechtvaardigheid. En aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, en het wordt tientallen malen in de schrift herhaald, aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, rekent God dus elke gelovige rechtvaardig. En schek dat zoveel christenen vandaag het altijd maar hebben over de verkiezing van God. Over uitverkiezing of predestinatie. In de schrift zijn dat trouwens twee verschillende dingen. Zelfs tegenovergestelde dingen. Het een heeft te maken met het verleden, de ander met de toekomst. Maar men heeft het altijd maar over verkiezingen, of iemand wel of niet verkozen is enzovoorts. Terwijl de schrift zegt, er is bij God geen aanneming des persoons. En wat voor de ene mens geldt, geldt voor de andere. God kiest dan ook niet de persoon, God kiest niet een mens, God kiest geloof. En daarmee de gelovige. Maar niet om wat hij is en niet om wie hij is, maar simpelweg op grond van geloof. Niet de kwaliteiten van de mens worden rechtvaardig gerekend of kunnen hem rechtvaardig maken. Maar geloof maakt hem rechtvaardig. Geloof rekent God tot rechtvaardigheid. En ik heb nooit de behoefte gehad om die wijze van rekenen van God te bekritiseren. Komt er namelijk wel goed uit. Van mijn werken komt ook zoveel niet terecht, maar van mijn geloof, dat zie ik nog wel zitten. Ja. Ik geloof in het woord van God. Ik geloof in al wat God gesproken heeft. Dat is ook niet zo moeilijk. Als je ooit geprobeerd hebt te geloven in wat mensen je allemaal wijs maken, dan weet je ook hoe makkelijk het is om te geloven wat God zegt. Want wat mensen je wijs maken, ach, nou laten we het daar maar niet over hebben. Hè? God, de schepper geloven, is een veel eenvoudige zaak. En God rekent dat geloof tot rechtvaardigheid. Dat is wat de schrift zegt. En dan blijft daar tegenover staan, na 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief, blijft daar tegenover staan de vraag die uit het Jodendom ongetwijfeld voortkomt, en inmiddels ook uit het Christendom, maar hoe zit het dan met die verkiezing? Want God verkoos toch Abraham uit Ur der Galdeeën enzovoorts, en dan had je toch een soort splitsing, waarbij de Galdeeën kennelijk niet verkozen werden, maar Abraham uit de Galdeeën wel. En de verklaring is dan eigenlijk al geweest, namelijk God koos Abraham op grond van het feit dat hij een gelovige was. En uit Abraham, uit de verkozen Abraham, kwam een volk voort enzovoort. En dan zegt men, ja, maar ook Israël werd verkozen en de andere volken dan toch niet. En dat is nou een probleem wat hier in de Romeinenbrief, met name hoofdstuk 9, maar ook in 10 en 11, wordt toegelicht. En daar is het eigenlijk zo dat de apostel Paulus systematisch aantoont dat die hele verkiezing van Israël als volk van God, dat dat berust op een misverstand. Begrijpt u me goed wat ik nou zeg, hè? Zegt dat de apostel Paulus aantoont hier in deze hoofdstukken dat die hele verkiezing van Israël als volk berust op een misverstand. Wat hij namelijk aantoont in deze hoofdstukken, maar wat hij eigenlijk ook al heeft aangetoond in hoofdstuk 4 van deze brief, is dat weliswaar Abraham verkozen werd en dat zijn erfgenamen verkozen werden, maar daarbij was het wel degelijk de bedoeling dat die erfgenamen evenals Abraham gelovigen zouden zijn. En de verkiezing van Israël als volk berust op de vooronderstelling dat het volk Israël een gelovig volk zou zijn. En de verkiezing is op grond van hun geloof. En als achteraf blijkt dat dat volk ongelovig is, dan blijkt er van de verkiezing van dat volk ook niks terecht te komen. En in feite is dat tot in onze dagen te zien. Want God verkoos niet een ongelovig volk, maar God verkoos zich een gelovig volk. En dat is altijd het dilemma geweest in de verhouding tussen God en Israël. Dat het volk namelijk niet bestond uitsluitend uit gelovigen, zelfs tegenovergesteld, het was in de meeste gevallen zo, dat slechts een kleine minderheid van het volk bestond uit gelovigen en de meerderheid was ongelovig. En daarna, kijk, als we dit nou vast hebben, dit principe, dan komen we daarna terecht bij de dan moeilijk geworden vraag, namelijk, wat is dan eigenlijk Israël? Of wie behoort dan eigenlijk tot Israël? Dat is een vraag waar heel wat kerkscheuringen door zijn ontstaan. En dat komt omdat men in principe niet begrijpt. Israël is de aanduiding van het volk van God. Dat kun je rustig zo nemen als een definitie. Ik definieer niet graag, maar dit durf ik wel als definitie te zeggen. Israël is de aanduiding van het volk van God. En dan is de vraag, wie is dat dan? Wie maakt daar dan deel van uit? En dan komt er een systematisch en ook zeer eenvoudig betoog van de apostel Paulus hier in Romeinen 9. Een heel eenvoudig betoog waarin hij zegt in vers 6, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Met andere woorden, degenen die van Israël afstammen, maken daarom nog geen deel uit van Israël. En dat zijn genadig, omdat naar de mens geredeneerd dat wel zo is. Een afstammeling van Israël noemen wij een Israëliet. Maar Paulus weigert dat te doen. Hij zegt, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Want Israël is hier zeker de aanduiding van het volk van God. En een volk van God bestaat nooit uit ongelovigen, maar uitsluitend uit gelovigen. En wat de apostel hier vaststelt is simpelweg dat niet alle afstammelingen van Israël ook inderdaad gelovigen waren. En we moeten elkaar natuurlijk goed begrijpen. Abraham werd geroepen uit Ur der Galdeeën omdat hij een gelovige was. En God deed hem vervolgens beloften. En God rekende hem rechtvaardig. Vanwege zijn geloof, niet omdat hij toevallig Abraham was, maar omdat hij geloofde. En vervolgens is het zo dat de afstammelingen van Abraham bekend geworden zijn onder de naam Israël, maar de naam Israël werd oorspronkelijk gegeven niet aan Abraham, maar aan Jacob, en wel ter gelegenheid van zijn bekering. Op het moment dat Jacob ophield voor zijn eigen bezittingen, voor zijn eigen ambities te strijden, op het moment dat Jacob ophield te werken, voor zijn eigen zaligheid, om het dan zo te zeggen, voor zijn eigen bezittingen. Op dat moment dat hij zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent, dat zei hij tegen de Heere, op dat moment krijgt hij de naam Israël. Zodra hij zich afhankelijk stelde van een genade God die geeft aan een ieder, mild, hè, dat wil zeggen vanuit zijn genade, op dat moment krijgt Jacob de naam Israël. En daarvoor zien we Jacob altijd overal bezig om zelfs zijn eigen welzijn te bewerkstelligen. Te werken voor zijn behoud, maar in ieder geval te werken om in leven te blijven. En daarvoor lag hij overhoop met zijn broer Esau enzovoorts en met zijn oom Laban, kortom met de hele familie. Hij had altijd ruzie, altijd oneenigheid, hij was altijd tegen ze aan het vechten, hij moest altijd wat van ze. Hij vond ook altijd dat hij onrechtvaardig behandeld werd en zo, dat was ook allemaal zo. Maar het hielp hem niks. Wat hem hielp, was dat de Heer hem zegende. En in sommige gevallen was het zelfs zo, dat de Heer hem zegende, ondanks dat hij zelf toch nog wel hard aan het werk was. Dat hoe dan ook, wat Jacob nou deed of niet, of hij er nou hard verwerkt of niet, of hij streed of dat hij rust hield, het maakte niks uit. Voor zover hij gezegend werd, werd hij gezegend door God. Maar de naam Israël ontving hij bij wat wij noemen zijn bekering, aan de Jabok. Waar Jacob kwam aan de Jabok, ik hoop dat u merkt dat er twee letters omgedraaid worden, hè? Aan de Jabok. Dat is een kwestie van bekering en daar wordt Jacob een Israël. En dat is de naam die overgaat op zijn afstammelingen. En dat is ten onrechte, want de naam Jacob zou moeten overgaan op zijn afstammelingen. Want Jacob was de naam van zijn geboorte. Zijn natuurlijke naam. En zijn afstammelingen zouden Jacobieten geheten moeten hebben. Dat is toch een heel eenvoudige zaak. De afstammelingen van Edom heten Edomieten. En de afstammelingen van Isaac, weet u dat ook? Nee, dat ga ik niet vertellen. Dat is een mooie naam voor. Maar even een afstammeling van Moab, Moabieten enzovoort. En Caleb, dat weet u, zijn Calebieten. Dat kunnen ze ook niet helpen, maar... Nou ja, goed. Dat komt allemaal in de Bijbel voor. En de afstammelingen van Jacob zouden Jacobieten geheten moeten hebben, maar ze heten ze niet. Ze heten Israëlieten in de praktijk en dat is ten onrechte. Want de naam Israël werd gegeven aan de gelovige Jacob, zodat slechts de gelovigen als Israëlieten behoren te worden aangeduid. En daar zit het hele punt. Een Israëliet is niet zomaar een afstammeling van Israël, maar een Israëliet is iemand die hetzelfde geloof heeft als Israël. Want de naam werd gegeven aan de gelovigen. Datzelfde geldt voor Abraham, want de naam Abraham werd gegeven aan een gelovige Abram. Zijn naam werd gewijzigd. En de zonen van Abraham, de erfgenamen van Abraham, zijn degenen die net als Abram tot geloof gekomen zijn. En Abram werd Abraham. We kregen er een 5. In zijn naam, hè? Een H. Ik ga er niet op in, maar het gaat maar om het principe dat die namen uitdrukkelijk gegeven werden aan gelovigen. En de erfgenamen van deze gelovigen kunnen alleen maar gelovigen zijn. Als u begrijpt dat de bezitting of de zegeningen die aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd werden, dat die beloofd werden op grond van geloof, dan is het ook naar de mens geredeneerd en rechtvaardige zaak dat slechts de gelovige afstammelingen van hen ook inderdaad hun erfgenamen worden. Maar waar het gaat om de natuurlijke bezitting van Abraham, werden ze vererfd via Ismaël. En waar het gaat om de geestelijke bezittingen van Abraham, werden ze vererfd via Isaac. De beloften aan Abraham werden vererfd via Isaac. Maar gewoon de natuurlijke bezittingen, zal ik maar zeggen, die van Abraham werden vererfd via de eerstgeboren zoon. Dat was Ismaël. Hetzelfde gaat later bij Isaac. Zijn natuurlijke bezittingen, zijn natuurlijke rechten vererfden zich via Esau, de eerstgeborene, maar de belofte vererfde zich via Jacob, de gelovige. Dat is ongeveer de gedachtegang. Zo staat het hier. Er staat in vers 7, nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn ze allen zonen. Kinderen staat er, maar het gaat om zoonschap, gaat om erfrecht uiteraard. Het is wat vervelend vertaald, maar uit het verband begrijpen we best wat er bedoeld wordt. Niet omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze allen zonen, maar, dubbele punt, dat betekent maar, er was geschreven in Genesis 21 bijvoorbeeld, er was geschreven, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat wil zeggen, de beloften zouden zich vererven niet via Ismaël, maar via Isaac. Maar er waren meer kinderen. Want eerst werd Ismaël geboren en pas daarna Isaac. Maar de erfenis ging naar Isaac en niet naar Ismaël. En dat betekent dat vandaag de dag een Israëliet zich misschien kan beroepen op het feit dat hij van Abraham afstamt. Hoewel hij dat gewoonlijk niet bewijzen kan. Nee, dat kan hij niet. Die geslachtsregisters bestaan niet meer. Het is niet te bewijzen. Zo na de wet kom je toch niet ver. Want er is geen bewijsmateriaal. Maar goed, een Israëliet kan wel beweren af te stammen van Abraham en daarom te behoren tot een uitverkoren volk enzovoorts. Maar dat kunnen die buurvolken daar in het Midden-Oosten ook. Want de Edomieten, die stammen net zo goed van Abraham af. De meeste Arabische volkeren stammen van Abraham af of zijn op zijn minst familie ervan. Denk met name aan Lot en zijn afstammelingen. Dat is in ieder geval familie van Abraham. Dan heb ik dus weer over de Moabieten en de Ammonieten. Maar hoe dan ook, die afstamming die zegt dus helemaal niks. En dat is wat ieder mens zou moeten weten, wat ook iedere Israëliet zou moeten weten en wat ook iedere christen zou moeten weten. Afstamming zegt helemaal niks. Wel, deze belofte gaat het weliswaar om erfrecht, maar het erfrecht, bij dat erfrecht gaat het niet primair om afstamming, maar gaat het primair om geloof. Gaat erom of men erft wat God beloofd heeft. En God heeft wat beloofd aan Abraham, op grond van geloof. God heeft wat beloofd aan Isaac, op grond van geloof. God heeft wat beloofd aan Jacob, die in Israël werd, op grond van geloof. En de erfgenamen van deze beloften zijn slechts gelovigen en anders niks. Dat is wat hier uiteengezet wordt. God had namelijk gekozen. God had een belofte gedaan aan een gelovige Abraham en niet aan ongelovige Galdeën. Dat was Gods verkiezing. Dat recht heeft God om te kiezen aan wie hij wat geven zal. En bij God is geen aanneming des persoons, gelukkig. Dus er blijft voor ons altijd een kans over. God kiest namelijk geloof. Nou, zo is het helemaal geweest. En dat God kiest, dat blijkt uit de geschiedenis waarop Israël zich beroept. Namelijk, er staat dat gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dan hier in vers 8, dat is niet de kinderen des vleeses, namelijk niet de natuurlijke kinderen, niet de vleeselijke kinderen, zijn kinderen, zijn erfgenamen van God, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Namelijk, de kinderen die beloofd waren, werden voor het zaad gerekend. En de beloofde kinderen erfden de belofte. En het beloofde zoon, of kind, maar zoon moet het eigenlijk zijn, de beloofde zoon van Abraham was niet Ismaël, maar de beloofde zoon van Abraham was Isaac. En hij erfde ook de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Waar het dus volgt dat de natuurlijke afstammeling er niks toe doet. Integendeel, want Ismaël was een natuurlijke afstammeling van Abraham. Hij was zelfs de oudste, de eerstgeborene. Maar hij erfde niet. Tenminste, hij erfde niet de belofte. Hij erfde wel wat, maar gewoon aardse bezittingen. Maar verder niet. Want dat was er gezegd, zegt vers 9. God had gezegd, omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Er was niet gezegd, Hagar zal een zoon hebben. Maar er was gezegd, Sarah zal een zoon hebben. God had gekozen. Dat is de gedachte die je moet vasthouden. God kiest aan wie hij zijn zegeningen geeft. En vervolgens God kiest aan wie die zegeningen vererfd worden. Oftewel, God kiest wie die zegening nog meer zal krijgen. En daarom God koos voor Sarah, niet voor Hagar. En God koos dus voor Isaac en niet voor Ismaël. En dat niet alleen, zegt de apostel, maar ook Rebecca krijgen we zo'nzelfde verhaal bij, hier in vers 10. Er staat, want ook zij was bevrucht, namelijk uit Isaac, onze vader, vers 11. Want toen ze nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat de voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, enzovoorts. Toen was er gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En toen was er dus gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En er werd gezegd, voordat zij geboren waren. God koos. Bij Ismaël en Isaac. Maar de volgende generatie precies hetzelfde, want uit Isaac werden weer twee zonen geboren. Dit keer niet eens uit twee verschillende vrouwen, maar uit dezelfde vrouw. Was nog een tweeling ook. Esau en Jacob. En God koos Jacob. En begrijpt u me nou goed, er was niet sprake van dat ze werden geboren en God keek ze aan en zei, nou die ruigen die hou ik niet zo van, ik hou meer van Jacob. Zoals zijn moeder koos, Rebecca koos voor Jacob, hè. Esau, dat vond ze zo'n wilde vent, dat zag ze niet zo, maar Jacob was een vriendelijk jongetje, hè, die deed wat in huis, die hielp bij de afwas in de keuken, dat staat er allemaal bij, dat hij in ieder geval iets aan het huishouden deed, een huisman was hij, staat er. Jazeker. En Esau was een man des velds. Een man van de aarde. Een man die op jacht ging. Net als elk mens. Hij ging op jacht, ging carrière maken. Op jacht naar roem. Was dat nou weer voor een beest? Hè? Ik hoop dat u de verwantschap ziet. Het jagen, dat is altijd de uitdrukking van de weg van de natuurlijke mens. Hij probeert wat te bereiken, probeert wat te vangen. En als hij gevangen heeft, probeert hij weer wat anders te vangen. Enzovoort. Dat is het jagen. Maar Jacob was een rustige man, die zat alleen maar thuis. Die trok er niet op uit, maar die voelde zich binnen wel goed. He? In huis. Hij was een lieveling van zijn moeder. Maar zo staat het van God niet. Er staat niet dat God dat zo gekozen heeft. Want het punt is dat nog voordat zij geboren waren, God gekozen had. Voor Jacob. Namelijk voor de tweede. En niet op grond van geloof, want dat is niet de gedachte. Laten we de dingen niet door elkaar gooien. Waar het grote geheel van dit verhaal om gaat, is dat God kiest voor geloof. Maar waar dit kleine schriftgedeelte om gaat, is dat God kiest. Of beter nog, dat God kiest. Waarvoor? Wel voor geloof. Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het er nu over dat God kiest wie hij wil. Ligt aan hem. En God kiest niet op grond van de kwaliteiten van de mens, want God kiest al voordat die mens geboren is. Want dat is in het verleden gebeurd. Ik heb het over het verleden. God kiest de mens voordat hij geboren is, zodat de levenswandel van zo'n mens niet voorwaarde is opdat God hem zou kiezen. Wij kunnen niet zeggen, laten we ons goed ons best doen, misschien dat God ons dan toch nog kiest. Wel nee, God kiest niet de mens. God kiest niet de persoon, er is geen aanneming des persoons bij God. God bekeek niet Esau en Jacob en zegt, nou neem ik Jacob wel en Esau niet. Nee, God koos van tevoren. Het had niks met een levenswandel te maken. En daar gaat het om, God koos. Dat is wat dan bevestigd wordt, namelijk, want God zegt tot Mozes, vers 15 is dat, ik zal mij ontfermen die ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn die ik barmhartig ben. Zo van, God heeft gezegd, ik maak zelf al uit. Over wie ik mij wil ontfermen of over wie ik barmhartig wil zijn. En de conclusie van de apostel Paulus is dan in vers 16, dat het dus niet gaat om degene die loopt, niet degene die goed zijn best doet, niet degene die er een goede levenswandel op nahoudt, maar het is de ontfermende God. Het gaat om de ontfermende God. God ontfermt zich over degene wie hij wil. En de mens heeft daar niet de minste invloed op. De levenswandel, de levensloop van de mens heeft daar niet de minste invloed op. Zo is het niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden gods. Het hangt niet af van degene die een goede wil heeft. Het hangt niet af van degene die loopt of wandelt. Maar het hangt af van de ontfermende God. God ontfermt zich over degene die hij wil. Dat is wat hier staat. En het is interessant om te zien. De apostel wil helemaal niet van kritiek weten. Hij stelt alleen vast dat deze dingen in de schrift staan en dat deze waarheid de schriftuurlijke waarheid is, namelijk God kiest. Hij geeft geen kritiek op God, hij zegt niet het is oneerlijk van God of hoe zullen wij de keuze van God beïnvloeden of zoiets. Nee, integendeel, hij stelt gewoon vast, hij zegt zeer, het hangt niet af van degene die loopt, want Jacob kon nog niet lopen en hij werd al gekozen. En Isaac was nog niet eens verwekt, laat staan dat hij lopen kon en God koos hem. Dus een mens is niet afhankelijk van zijn levenswandel, maar van of God kiest. En nou begrijpt u waarschijnlijk waarom juist dit schriftgedeelte het onderwerp is van zoveel discussie en zoveel kerkscheuringen. Wat hier geleerd wordt, is dat de levenswandel van de mens totaal geen invloed heeft op het feit of hij door God gekozen wordt of is, ja dan wel nee. Het heeft er niets mee te maken. En het streven naar verbetering van de mens mag dan heel gebruikelijk zijn binnen het christendom, maar het is niet van enige waarde, hebben we straks gelezen in Colossense 2. Het heeft niet enige waarde. Het beïnvloedt Gods keuze ook niet. Je kunt er niet door behouden worden, je kunt er niet door verloren gaan, het heeft er niks mee te maken. Volstrekt onbelangrijk. Waar het om gaat is om God. Hij kiest En wat wij zouden, waar wij ons voor zouden moeten interesseren, is op grond waarvan God kiest. Nou, niet op grond van de levensloop, niet op grond van werken, niet op grond van onze goede wil. Sommige mensen zeggen dan, die zijn zo vroom, die zeggen inderdaad, ja, wij zijn zondaren, diep verdorven zondaren, we zijn verkocht onder de zonde, enzovoort, zijn bepaalde kringen populaire kreten. Eveneens geciteerd uit Romeinen, Romeinen 8 is het dan. Romeinen 7, men is zo vroom en zegt, maar je moet wel van goede wil zijn. Wij kunnen dan weliswaar ons niet aangenaam maken voor God, maar het gaat toch wel om dat we van goede willen zijn. Dat is de gedachte. Maar het staat hier, het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermende Gods. Dat een mens van goede wil is, dat is leuk, maar daardoor wordt hij niet gerechtvaardigd. God kiest niet de goede wil. En God kiest niet iemand die netjes loopt of die goed loopt, die een goede levenswandel openbaart. Integendeel, God kiest. God ontfermt zich wie hij wil en hij is daarbij niet te vermurwen. En de vraag van wie kiest God dan, die vraag is al lang beantwoord in de voorgaande hoofdstukken. Vandaar dat het hier niet uitdrukkelijk meer gezegd wordt. En daarom ontgaat het ook velen. Omdat ze wel Romeinen 9 eventueel voor ogen nemen om een leer van een uitverkiezing te prediken, maar niet Romeinen 3 en Romeinen 4 en Romeinen 5 en Romeinen enzovoorts. Laat staan Romeinen 8. Hè? Waar uitdrukkelijk geleerd wordt dat God kiest geloof. Ja. In Romeinen 3 staat dat de rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle die geloven. Allen die geloven. Kan niet schelen wie het is. Het heeft er niks mee te maken wie het is. Gaat er niet om of je goed loopt of slecht loopt, of de verkeerde kant op loopt, of wil of niet wil. Het heeft er niks mee te maken. God kiest geloof. En daarom komt de rechtvaardigheid Gods tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid, staat er. Even kijken hoe het ook weer precies was. In Romeinen 3, vers 22... Want er is geen onderscheid. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden gratis gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die niet in de mens is of in zijn wil of in zijn loop, maar door de verlossing die in Christus Jezus is. En dat is de beste manier om deze geschiedenis van Romeinen 9 te verklaren, want wie kiest God eigenlijk? We hebben gezien, God kiest Isaac en niet Ismaël. God kiest Jacob en niet Esau. Kortom, God kiest de tweede en niet de eerste. En waarom kiest God de tweede daarin in Genesis? Wel eenvoudig, omdat God ook niet de eerste Adam kiest, maar de tweede Adam. Dat is heel eenvoudig. God kiest niet Adam, maar God kiest de laatste Adam. God kiest namelijk Christus. Abraham, Isaac en Jacob zijn typen van een andere tweede, namelijk Christus Jezus. En hij is degene in wie wij verlost worden omdat God hem verkozen heeft. Wat God kiest is geloof, zei ik er straks. Wat ik nu zeg is, God kiest de Heer Jezus Christus. En dat is geen tegenstrijdigheid. Want het gaat erom dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof van Jezus Christus, staat er in vers 22 van Romeinen 3. Door het geloof van Jezus Christus. En in vers 26 heet het dat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus. De zaak is namelijk, God verkiest geloof in het algemeen, maar God verkiest het geloof van Jezus Christus in het bijzonder. Jezus Christus, de gelovige, werd door God uitverkoren. En aangezien hij de laatste of de tweede Adam is, koos God ter illustratie ook bij de zonen van Abraham de tweede en niet de eerste. En bij de zonen van Isaac koos hij de tweede en niet de eerste. Het is illustratie, want persoonlijk geloof ik dat Esau behouden is. En dat Ismaël ook een gelovige was. En dus behouden is. Maar het gaat om de illustratie daar, God kiest de tweede en niet de eerste. En als illustratie wordt ons voorgehouden in Romeinen 9. Er wordt geïllustreerd, God kiest, wie dan? De tweede, concluderen we uit de geschiedenis. Of we zeggen, God kiest geloof. En in de praktijk is het zo dat de tweede is de gelovige. Het was Adam die in ongeloof, want hij vertrouwde niet op het woord van God. Die in ongeloof At van de boom, daar kennen ze goeds en des kwaads en zijn afstammelingen doen het nog. Joden en heidenen, christen of niet-christen, maakt niks uit. Ze eten nog steeds van diezelfde boom. En daar begonnen we deze middag mee. Het onderscheid maken tussen wat wel en wat niet mag. Maar je gaat eraan dood, net als Adam. Maar wij kennen de laatste Adam, de tweede Adam. Hij werd door God verkozen. Hij maakte ieder onderscheid tussen wel en wat niet mag. Hij predikte dan ook geen wet in zijn dagen. Daarom lag hij ook overhoop met zijn tijdgenoten. Met zijn godsdienstige tijdgenoten, wel te verstaan. Want wat hij predikte was niet de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar de boom des levens. Ja, dat is die andere boom. Dat is de boom die een beeld is van hemzelf. Hij die het brood des levens is, hij die de opstanding en het leven is, werd van tevoren uitgebeeld door de boom des levens. We moesten eten van de boom des levens om in leven te blijven. Niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En andersom zeg ik altijd, als je vandaag aan de dag overdrachtelijk eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, heb je geen leven. Leven hebben alleen zij die eten van de boom des levens. En dat is uiteraard Christus. Ja. Dus dat is wat hier geïllustreerd wordt. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof of uit het geloof van Jezus Christus. Want er is geen onderscheid, staat er. Er is geen onderscheid. Zij hebben alle gezondigd, dat wil zeggen, ze zijn alle zondaren. Daarom staat er ook, zij derven, zij missen de heerlijkheid Gods. Maar diezelfde allen worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade. Uit zijn genade. Uit zijn ontferming. Uit de ontfermende God dus. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Nergens anders. Verlossing is niet in een mens. Een mens kan wel proberen of zoeken in, door zijn eigen werken of door zijn eigen capaciteiten gerechtvaardigd te worden. Wel, hij kan gerechtvaardigd worden voor mensen misschien. Maar daar heb je zo weinig aan, want die mensen hoef je niet zo lang mee op te trekken. Maar we hebben met God te maken en met een eeuwigheid. Het is maar de vraag of vlees gerechtvaardigd wordt voor hem, voor God. En dan blijkt dat wel zo te zijn, maar niet uit werken, maar uit geloof. En dat is wat hier gezegd wordt. God verkiest geloof. Geloof van nette mensen of geloof van minder nette mensen, dat heeft er niks mee te maken. Geloof van schriftgeleerde fariseeën of geloof van hoeren en tollenaren, maakt geen verschil. Ja, vroeger heb ik me opgetrokken met een zogenaamde gospel group, zo heette dat. En daar werd een lied gezongen met een regel erin dat het evangelie was voor de ladies en de hoeren, de vissers en de boeren, de lammen en de stoeren, maar speciaal voor jou. Zo eindigde dat lied, dat refrein althans. En meestal werd het als schokkend ervaren. Maar het is zo, dat is Bijbelse waarheid. Het gaat er niet om wie of wat iemand is, het gaat erom of hij gelooft. Of hij geloof heeft. Dus God verkiest dat geloof en rekent geloof tot rechtvaardigheid. Als je geloof hebt, dan heb je rechtvaardigheid. En andersom, en vervolgens, als je een gelovige bent, wel, dan ben je rechtvaardig. Omdat God nou eenmaal zo rekent. Mensen niet, dat weet ik wel, maar God rekent nou eenmaal zo. Dat is het hele punt. God kiest. En de gedachte dat een mens gerechtvaardigd wordt uit zijn werken, of dat hij door zijn loop of door zijn wil er iets aan toe kan bijdragen, dat is een gedachte die uitsluitend en alleen voorkomt uit het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hij eet van die boom en zegt dit is goed en dat is kwaad, en als ik maar goed doe zal God mij belonen, als ik kwaad doe zal hij dat niet doen, enzovoort, als ik maar voldoende goed doe dan komt het wel in orde. En dus ik moet goed weten wat goed is en dan moet ik maar veel eten van die boom. En dat is precies wat de Satan zei. He? Toch? Ja, dat staat allemaal zo in de Bijbel, daar kan ik ook niks aan doen. Maar dat is het nou eenmaal. Een van de grootste vloeken die op de mens ooit gerust heeft, is de vloek van die boom, der kennis des goeds en des kwaads, en daarmee de vloek van de wet. Want in wezen is dat precies hetzelfde. Men wordt er niet door gerechtvaardigd. Men leert alleen de zonde en daarmee de zondaar kennen, maar men wordt er niet uit gerechtvaardigd. Men wordt gerechtvaardigd door de verkiezende genade van God en God kiest wie hij wil. En hij heeft zijn wil aan ons geopenbaard en hij zegt, wel ik verkies geloof. Nou is het verder aan jullie. En dat is de leer van de uitverkiezing. Dat is natuurlijk een Bijbelse leer van uitverkiezing, maar die wordt keurig beschreven. Dit is de leer van Gods verkiezing. God verkiest geloof. Het is een uitverkiezing. Het is een kiezen ergens uit. Wij die leven te midden van een wereld waar men eet van die boom der kennis des goeds en des kwaads. En waar men zegt dat men moet willen en wandelen enzovoorts. Wij worden uit die wereld gekozen. We leven in een wereld waarin men moet kiezen voor of tegen een kruisraket. Is een kruisraket nou goed of niet? Ik denk altijd het kruis is goed, maar de raket niet of zo. Maar, hè? Hoewel dat ook misverstaan kan worden, maar goed, dat blijft natuurlijk altijd zo. Want dan vindt men het weer niet goed dat ik dat zeg. Hè? Dus wat is nou goed en wat is nou niet goed? Wel, weet u, als wij gelovigen zijn, kiest God ons te midden van dat vraagstuk uit. Weg, en met het vraagstuk niks meer te maken. Onze wereld niet. Het gaat er niet om of iets goeds of kwaads is. Het is trouwens een beetje een belachelijke gedachte voor een christen om daarom over dit soort vraagstukken na te denken. Maar als God de wereld wil vernietigen, dan kan hij dat zonder kruisraketten. En als hij de wereld wil, als hij wil dat wij de wereld niet vernietigen met die dingen, dan houdt hij ze gewoon onderweg tegen. Of dacht u van niet? Nou, dan hebben we dat probleem weer opgelost. Goed, ja, dat is eten van de boom des levens, want we praten nou over een levende God. Die ons voor allerlei onheil kan bewaren, maar die ook allerlei onheil over ons kan brengen, als hij dat wil. En de vraag is niet wat wij willen of kunnen, het is de vraag wat God wil. En wat God wil, kan hij ook. En zal hij ook. Nou goed, laat ik teruggaan naar dit schriftgedeelte. Staat dus in vers 16 als conclusie op de Oud-Testamentische geschiedenis, dat het niet gaat om degene die wil, nog om degene die loopt, maar het gaat om een God die zich ontfermt. Wij hebben een ontfermende God. We hebben een God die liefde is en zich uit dien hoofde ontfermt. Over wie hij wil uiteraard. Want stel je voor dat wij ons niet meer mogen ontfermen over wie wij willen. Heb je daar wel eens aan gedacht? Wij ontfermen ons toch ook over wie wij willen? Dat doet God ook. Ja. En als iemand dat recht heeft, is hij het uiteraard als de schepper. Nou, volgt weer een illustratie uit het Oude Testament. Vers 17. Want de schrift zegt tot Farao. Niet Farao hoor, ons staan de twee puntjes boven, het is Farao hè. Ja. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. En wij altijd maar denken dat God een dienstknecht zich verkiest, opdat hij door zijn dienstknecht, zo'n voorbeeldig man, die voorbeeldig is niet alleen in wat hij gelooft, maar ook in hoe hij leeft enzovoort, dat God zo'n voorbeeldig iemand gebruikt als zijn profeet of zijn dienstknecht, om daardoor zijn naam te verkondigen op de ganse aarde. Ze hebben mij wel eens gezegd, als je niet netjes leeft en fietst op zondag, kan de Heer je niet gebruiken. En het enige antwoord is dan, Bijbels antwoord, de Heer kon zelfs Farao gebruiken voor zijn dienst. En er was bepaald geen gelovige. Integendeel, er was een man die juist illustreert wat het terechtkomt van iemand die in opstand is tegen God. Die tot 10 keer toe hebben, nou het was 9 keer geloof ik, maar goed, bij wijze van spreken tot, het duurt net 10 keer, 10 plagen waren het. Hè, die dus 10 keer toe zich verheft tegen God en zegt, ik doe het niet. God kan me nog meer vertellen. En wat zegt God van hem? Ik heb u verwekt. Opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, het is bijna hetzelfde als wat Paulus zei hoor, over zichzelf. Paulus zei over zichzelf dat God hem geroepen had van de moederschoot aan om in hem zijn, ja onder andere zijn kracht te bewijzen. Want God had het hem gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dus God zou zijn zwakheid bewijzen in deze Paulus. Het voorbeeld van een gelovige, het voorbeeld voor elke gelovige, zeker vandaag aan de dag. Maar God doet precies hetzelfde met deze farao. Ik heb u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Dat gebeurt ook door Paulus. En toch gaat het hier om een ongelovige. En dat is het punt. Dat is een heel belangrijk punt in verband met die hele kwestie van uitverkiezing, en zeker in verband met dit hoofdstuk. God komt namelijk altijd tot zijn doel. God verkiest, dat is waar. Maar God kan op de meest verschillende manieren tot zijn doel komen. Deze farao werd niet erfgenaam van Abraham en Isaac en Jacob. Dat is een duidelijke zaak. En toch gebruikt God farao tot verheerlijking van zijn naam. Dat vond farao niet leuk natuurlijk, want hij was uit op de verheerlijking van zijn eigen naam. Hij stelde zich ook niet vrijwillig beschikbaar, maar God koos hem gewoon. God kiest zelfs in het negatieve dus. God kiest niet alleen in het positieve, maar ook in het negatieve. Hij ontfermt zich dan dient hij wil, is de conclusie. En hij verhardt die hij wil. Hij neemt de een aan en hij verwerpt de ander, maar hij doet door beide hetzelfde. God nam Paulus aan en hij pakte hem in zijn kraag. Nou ja, misschien had hij geen kraag, maar goed. Maar hij pakt hem dan in zijn nek op de weg naar Damascus. En hij pakt hier de farao die daar in Egypte op de troon zit. En hij doet door beide precies hetzelfde. Alleen de een is een gelovige en de ander is een ongelovige. En de een zullen we ongetwijfeld in de eeuwigheid terugzien. En ik hoop voor u dat u die andere niet terugziet. Hè? Nou ja, is het duidelijk genoeg nacht. Ik hoop dat u het verschil ziet. Maar God doet in zowel Paulus als de farao hetzelfde. Op verschillende manieren, maar God doet in u en mij ook hetzelfde op verschillende manieren. En wat God in Petrus deed, deed hij ook in Paulus, maar ook op verschillende manieren. Dus dat op zich zegt niet zoveel. Maar de conclusie is dan ook, God ontfermt zich wie hij wil en hij verhardt die hij wil. God verhardt die hij wil. En laten we elkaar nou goed begrijpen, bij het voorgaande, bij de voorbeelden namelijk van Ismaël en Isaac en aan de andere kant Esau en Jacob, gaat het niet om dat daar geïllustreerd wordt wie God kiest, maar er wordt geïllustreerd dat God kiest. En de volgende vraag, wie kiest God dan, wordt beantwoord met de gelovigen. Alleen van die twee, die Isaac en Jacob, wel, er kan niet gezegd worden dat ze gelovigen waren toen ze door God gekozen werden, want ze waren nog niet geboren. Dus dat is daar het punt niet. In die geschiedenis wordt slechts geïllustreerd dat God kiest. En in de voorgaande hoofdstukken is het eigenlijk dat God kiest in het algemeen de gelovigen. Dus God kiest, en dat is een kwestie van uitverkiezing, maar in dit schriftgedeelte over deze farao wordt weer geïllustreerd dat God kiest. Niet zozeer wie God kiest, maar er wordt wel gezegd dat God kiest. En in dit geval is het dan ook tot verheerlijking van zijn naam. En Gods naam wordt verheerlijkt in Isaac en in Jacob, maar net zo goed in farao, al gebeurt het dan langs een andere weg. Of langs de andere kant moet ik zelfs zeggen, langs een negatieve weg, maar het gebeurt wel. En ook hij wordt door God gekozen. En het eigenaardige is dan dat mensen daarop een leer baseren die zegt, God kiest de een om in de hemel te komen en God kiest de andere om voor eeuwig verloren te gaan. Daar kun je niks aan doen. Waarna men uitvindt dat als je er niks aan kunt doen, dan moeten we toch een andere manier bedenken om de hemel een beetje vol te krijgen in de toekomst. Toen hebben ze uitgevonden dat christelijke gezinnen vooral veel kinderen moeten hebben. Want men gaat ervan uit dat die verkiezing dan toch wel geregeld wordt via het erfrecht. Erfelijk is dus. En dat is de oude Rooms-Katholieke gedachte, maar praat me niet van de protestantse kerken, want daar heb je hetzelfde principe. Als het God dan niet zomaar, als je die keuze van God zomaar niet kunt beïnvloeden, hebben we altijd nog de andere kant, namelijk door, als het dan inderdaad erfelijk is, om dan maar te zorgen dat we veel kinderen hebben die dan met ons de hemel in kunnen gaan en zo. Dat is de gedachtegang geweest hoor. Maar goed, ja, u kijkt er misschien raar van op, maar dat is echt zo. Dat is gewoon een historisch gegeven. Maar zo ligt het niet. De zaak is, God kiest in het algemeen de gelovigen. Dat wil zeggen, men kan wel invloed uitoefenen op zijn eigen behoud. Niet op Gods keuze, want Gods keuze staat vast. God heeft bepaald, zwart op wit, ik kies de gelovigen. Maar wij zelf kunnen nog altijd verkiezen een gelovige te zijn. Wij kunnen namelijk gewoon tot geloof komen. En zodra wij tot geloof komen, hebben wij deel uit die verkiezing. Het is trouwens de Efezebrief. U zoekt het zelf maar eens even op. Als u tijd hebt, als u zich de tijd gunt bedoel ik. Efeze 1, daar staat dat God heeft ons uitverkoren in Christus. Van voor de nederwerping, vertaald met grondlegging, van voor de nederwerping der wereld. Onze verkiezing ligt vast in Christus. God heeft ooit de gelovige Christus verkozen. En heeft dat geïllustreerd in de gelovige Abraham die hij verkoos. En onze verkiezing ligt in hun verkiezing vast. Daarom worden wij gezegend in Christus en daarom worden wij ook gezegend in Abraham. Beide zijn schriftuurlijke waarheden. En dat is een verkiezing die al heel oud is. Maar of wij in die verkiezing besloten liggen, dat wordt aan ons overgelaten. Dat is niet meer Gods verkiezing dan God heeft al gekozen. God zei, als God nou zegt hier, hier, ik kies hier de rechterkant voor, is dat de rechterkant? Is Diepenhorst in de zaal? Dus voor mij rechts in elk geval. Als God dan zegt, ik kies die rechterkant, wat zegt u dan? Dan loop u, dan pak je toch een boeltje op en gaat gauw aan de andere kant zitten. Dat beïnvloedt Gods keuze niet meer. Die keuze is gemaakt. Zie? Maar het is de vraag of wij dien overeenkomstig handelen. En ik bedoel niet handelen in de zin van wandelen of lopen of zo. Het gaat er maar om of wij gelovigen wensen te zijn. Dus wij het woord van God accepteren, maken we deel uit van zijn verkiezende genade. Dus plaatsen we ons daaronder. Dat is niet een actieve daad op zich dan van God. Integendeel, want God heeft zijn keuze al lang geleden gemaakt. Je bedenkt zich niet. Het is niet zo dat als hier op aarde mens geboren wordt of opgegroeid, zo dat God is zich in de haren krap bij wijze van spreken en zegt, zal ik hem nou kiezen of zal ik het me niet doen? Dat is het punt niet. God heeft gekozen. Dat is een uitgemaakte zaak. Het is alleen de vraag of wij ons plaatsen onder zijn keuze. En dat wordt geïllustreerd hier in Farao, want Farao plaatste zich daar niet onder. Natuurlijk weet ik dat op voorhand gezegd wordt in Genesis, er wordt op voorhand door de Heere gezegd tot Mozes, Farao zal zich verharden en ik zal zijn hart verharden en hij zal niet ingaan op het verzoek om mijn volk te laten gaan uit Egypte. Maar ik heb het voor je opgeschreven, ik heb er natuurlijk nooit tijd voor, maar ik heb hier een lijstje opgeschreven en geconstateerd dat Farao zelf 6 tot 6 keer toe, tot na de 6e plaag dus, weigert om, 6 keer toe, weigert hij tot 6 keer staten, Farao's hart verstokte, of Farao verzwaarde zijn hart, of Farao's hart verstijfde, of Farao's hart werd verzwaard. En pas bij de 7e keer staat er, de Heere verstokte Farao's hart. En daarna de 8e keer, de Heere verzwaarde zijn hart. En daarna de Heere verstokte Farao's hart, enzovoorts. Dat blijft dan zo. En bij de 7e verandert het pas. Nadat Farao 6 keer zelf niet gewild heeft, zelfs zich niet heeft onderwerpen aan het woord des Heeren, 6 keer is het getal van de mens immers, bij de 7e keer is het Gods beurt en dan staat er de Heere, Jehovah dus, verstokte Farao's hart en daar bleef hij bij. Waardoor dus de verantwoordelijkheid voor het een en ander wel degelijk bij Farao lag. En aan de andere kant is ook, God wist dat van tevoren, heeft het ook van tevoren gezegd, zo zal het gaan. Maar dat doet er niks af aan de verantwoordelijkheid van Farao zelf. Tot 6 keer toe wordt het hem gevraagd en tot 6 keer toe komt er een plaag. Dus het verzoek wordt kracht bijgezet, maar tot 6 keer toe verstokte hij, verzwaarde zijn hart en wenste hij niet op het woord van God in te gaan. Hoewel het uit alle opzichten, ook een politiek opzicht zal ik maar zeggen, een economisch opzicht bepaald beter was om zich maar te conformeren aan het verzoek van de Heer, deed hij het niet. En de 7e keer zegt hij, nou hoeft het voor mij ook niet meer, nou ga je alle 10 plagen door. Dat is het verhaal en zo wordt het ook aangekondigd. En dat is wat zich in de geschiedenis ook herhaalt. Dat het volk Israël bijvoorbeeld ook haar Messias af zou wijzen, net zoals als Farao de Heer afwees, dat was ook van tevoren bekend. Men neemt de eigen verantwoordelijkheid niet weg. En als vandaag aan de dag iemand sterft in zijn ongeloof, dan is het een duidelijke zaak dat God dat geweten heeft, dat het zo gebeuren zou. Maar het neemt de verantwoordelijkheid van die persoon niet weg. Hij heeft de keuze gehad zoals Farao de keuze gehad heeft. Men heeft de verkeerde keuze gemaakt. En een van de argumentaties op grond waarvan mensen vandaag een verkeerde keuze maken is op grond van die leer van een uitverkiezing die zegt het maakt niks uit, God heeft al gekozen. God heeft al lang gekozen of jij erbij bent of niet. Heeft hij jou gekozen, komt het vanzelf wel goed. Heeft hij jou niet gekozen, helpt het toch niks. Vandaar dat er een evangelisatie vanuit die kring ook nauwelijks iets gedaan wordt. Het heeft er geen zin. Je kunt hooguit proberen wat meer leden voor je kerkgenootschap te winnen. Maar daar heb ik het nou natuurlijk niet over. Ik heb het nu over evangelisatie. De prediking van het evangelie. Het werkt verlammend. Er zijn heel wat mensen die zouden wel willen zeggen, ja, maar ja, ik kan er niks aan doen. Als God mij niet verkozen heeft, hoe weet ik nou of God mij gekozen heeft? Dat is heel eenvoudig. Als u een gelovige bent, heeft God u gekozen. En als u geen gelovige bent, wordt het tijd dat u het wordt. Zo ligt dat. Dat is een heel simpele zaak. En het risico is de andere kant van het verhaal. Dat is het risico van Farao, die zijn hart verhardde. En God koos hem dus niet. Zo kun je dat niet zeggen. En toch had God een doel met diezelfde man. En het aardige is nu, want ik vind het aardig van het hele verhaal. Het aardige is dat of we nou praten over de gelovigen uit het voorbeeld van Romeinen 9. Of over de ongelovigen uit het voorbeeld van Romeinen 9. Het maakt geen verschil. God gebruikt hen beiden tot zijn doel. En tot de verheerlijking van zijn naam. Tot de openbaring van zijn kracht. En opdat door beide zijn naam verkondigd zou worden op de ganse aarde. En dat gebeurt, want vandaag spreken wij nog over Isaac en over Jacob. En wij spreken over Paulus. Maar aan de andere kant, wij hebben het vandaag ook over dezezelfde farao. En hij is de aanleiding voor de prediking ook vandaag. Hij spreekt nog. En door hem wordt de naam des Heren verkondigd. Maar laat ik verder lezen. Er staat dus als conclusie, zo ontfermt hij zich dan, dient zij wil, en hij verhardt dien hij wil. En dan zegt de apostel Paulus, dan zou je natuurlijk kunnen vragen, wat klaagt God dan eigenlijk? He? Want als God dan kiest, waarom klaagt God dan? Dan is er toch niemand die zijn wil heeft wederstaan. Het was immers Gods wil dat Isaac en Jacob gekozen zouden worden. Dat is toch gebeurd? Het was toch Gods wil dat Farao gekozen worden zou voor dat doel. En dat God hem zou verharden. Dat is toch ook gebeurd? Wat klaagt God dan nog? Want dan is er dus niemand die zijn wil heeft wederstaan. Als Gods wil ten uitvoer wordt gelegd in iedereen, gelovigen en ongelovigen, waarom krijgen we dan een klacht van God? Waarom heeft God dan berouw over de mens? Waarom heeft God dan verdriet van de mens? Enzovoorts. Dat is de vraag. En het antwoord op deze vraag is dat het ons niet past deze vraag te stellen. Dat is het antwoord. Er staat namelijk, maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem? Om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere. Natuurlijk heeft God het recht om te kiezen wie hij wil. Dat is waar. Maar er staat natuurlijk wel tegenover dat God er ook belang bij heeft dat wij niet zijn vaten ter onere, maar vaten ter ere. En dat God er ook meer plezier in heeft, om het maar heel eenvoudig te zeggen, dat wij vaten der barmhartigheid zijn bereid tot heerlijkheid, dan dat wij zijn vaten des toorns tot het verderf toebereid. Dat zijn de versen 22 en 23. God is een God van liefde, niet van haat of van toorn. Het is meer een overeenstemming met Gods wezen dat hij maakt vaten der barmhartigheid. En God heeft er belang bij. God heeft er plezier van, om het zo te zeggen. God heeft er behagen in, is dan de Bijbelse term. Dat wij ons beschikbaar stellen als vaten der barmhartigheid. Als wij als zondaar ons wenden tot deze genadige God, dan heeft hij er behagen in om ons zijn genade mee te delen. Om ons te zegenen. Om ons te geven, niet alleen zijn zoon, maar met hem alle dingen. Dat doet hij graag, omdat het in overeenstemming is met zijn wezen. En doet hij heel wat liever dan een oordeel te brengen over deze farao of iets dergelijks. Of een oordeel te brengen over welke ongelovige dan ook. En dat is de reden waarom God klaagt, toch. En te meer is dat een reden om te klagen, daar God uiteindelijk altijd zijn doel met welk mens dan ook bereikt. Ja. Maar dat doel is niet het behoud van die mens. Dat is wat mensen abusievelijk denken soms. Gods doel is de verheerlijking van zijn naam. En zijn naam wordt hierin verheerlijkt dat hij bijvoorbeeld zijn rechtvaardigheid en zijn toorn openbaart. Er zijn ook mensen die het God kwalijk nemen, ook christenen, die het God kwalijk nemen dat God nu niet oordeelt. En dat van die rechtvaardigheid God zo weinig te zien is in de wereld om ons heen. Maar er komt inderdaad een tijd dat God die rechtvaardigheid openbaart. En dat is niet best voor degene over wie het komt. Het gebeurt wel. Als u wil weten wat een rechtvaardig oordeel is over de zonde van de mens, zeg ik altijd, dan kunt u het beste kijken naar wat er gebeurd is op Golgotha. Maar bovendien is het zo dat die mens die dat afwijst, die het offer van onze Heer zelf afwijst, zelf geplaatst wordt onder dat oordeel, onder die toorn van de rechtvaardige God. En op die wijze leent de ongelovige er zich voor, niet goedschiks, maar kwaadschiks uiteraard, om de toorn en de rechtvaardigheid van God te demonstreren. En dat is waardoor God verheerlijkt wordt. Dan begrijpt u me goed, een God die liefde is, maar tegelijkertijd niet rechtvaardig is, zo'n God is een doetje. Zo'n God is niet een schepper. Zo'n God zou trouwens onbetrouwbaar zijn. Iemand die alleen handelt vanuit zijn liefde, vanuit de affecties die hij heeft, zonder daarbij op enige wijze een andere norm te hanteren, zonder daarbij rechtvaardig te zijn, zonder zich te houden aan zijn afspraken enzovoort, dat is rechtvaardigheid. Zo'n God, daar hebben wij niks aan. En aan de liefde van zo'n God hebben we dan feitelijk ook niks. Omdat het onbetrouwbaar zou blijken te zijn. En daarom, God heeft er belang bij aan de ene kant zijn liefde en zijn genade dus, zijn barmhartigheid te openbaren. Maar tegelijkertijd heeft hij er belang bij om zijn rechtvaardigheid en zijn toorn te openbaren en zal het ook doen. En dat is precies wat hij gedaan heeft, het laatste althans, aan de farao van Egypte in de tijd. Maar dat is ook precies wat God doet aan Israël in de tijd en zelfs nu nog. Ik bedoel dan in de toekomst, want nu kan ik dat niet zeggen, maar in de toekomst in elk geval wel. God wordt hier vergeleken met een pottenbakker, dat is niet zo gek, want God formeerde de mens inderdaad uit het stof der aarde, zoals een pottenbakker zijn vaten maakt uit het leem van de aardbodem. Want de oude mens, de natuurlijke mens, is uit de aarde aards. En zelfs planten en bloemen en al die dingen meer zijn voortgebracht uit de aarde. Dat staat allemaal in Genesis. Alles komt van beneden, God heeft alles geformeerd, geboetseerd uit het stof, uit leem, uit pottenbakkersleem. Alle grond, alle materie is in feite per definitie pottenbakkersleem. En God zelf is de pottenbakker en een pottenbakker bakt potten, vaten namelijk, opdat die vaten ergens mee gevuld zouden worden. Waarmee? Met dat wat de pottenbakker nodig oordeelt. Die vaten worden geschikt gemaakt voor zijn doel. En dan maakt ze precies zoals hij ze hebben wil. In de Bijbel worden vaten gevuld met water. Ja, dat is wat ingewikkeld, want dan wordt het weer veranderd in wijn. Hè? Maar goed. Maar water wordt dus meegevuld, of met wijn worden gevuld. Of wat dacht u van een huis vol vaten met alleen maar olie? Ook zoiets fraais. De bedoeling is dat die vaten, het beeld van het leven in de oude schepping, gevuld zouden worden met nieuw leven. Door het woord van God, water. Namelijk. Zou gevuld moeten worden met nieuw leven door het woord van God, want door het water wordt het wijn. Dat is de bruiloft te Kana immers, want wijn is dan een beeld van het nieuwe leven. Of het zou moeten gevuld worden met de geest van God. En dan zijn we terecht bij de olie in de vaten. Wel, het komt zo vaak voor in de Bijbel. U neemt de concordantie, zoekt het woord vat op en dan krijgt u een hele verzameling schriftplaatsen die ik vanmiddag ook niet bespreken kon. Maar daar kunt u nog even vooruit. Dan wordt die waarheid ingeïllustreerd. God maakt vaten voor zijn doel. En hij doet er of de edele dingen in, of de onedele dingen in, of soms, maar hij haalt het hele vat weer weg. Dat gebeurt namelijk ook, en dat staat hier ook. Er staat namelijk, vers 21, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken? Uit één klomp? Nee, we hebben het niet over een klomp te maken, nee. Nee, we hebben het over een pottenbakker. Dat is één klomp leem, één kluit leem. Dus, hè, om uit diezelfde klomp te maken, één vat ter ere en het andere ter onere. En het verhaal is aangehaald uit Jeremia 18. Ik heb echt niet de tijd om het op te zoeken, maar u kunt het zelf doen. Jeremia 18, daar gaat het over de geschiedenis van Israël en de ongehoorzaamheid van Israël. En dan moet Jeremia naar het huis van de pottenbakker gaan. Jeremia is de man die in zijn dagen moest prediken dat Jeruzalem definitief verwoest zou worden. Dat bekering niet meer zou helpen, maar Jeruzalem zou verwoest worden. Daar kwam het op neer. Ja. Als je dat vandaag de dag predikt, vinden ze dat liefdeloos. Er is niemand die zich afvraagt of het misschien ook de waarheid is. Ik heb het van de week gelezen in een blad waarvan ik de naam niet zou noemen. Er werd een boekje gerecenseerd van meneer Luiben, waarin hij een verhaal had over het oordeel wat over Israël zou komen. En er werd gezegd, als het was in de recensie, dat het zo liefdeloos was. Maar het is wel de waarheid natuurlijk. Of dat nou liefdeloos is, ja, dat is heel de norm niet. Het gaat niet om liefde, het gaat om rechtvaardigheid en het gaat om waarheid. Zie? Nou, de waarheid is dat in de dagen van Jeremia Jeruzalem verwoest zou worden. Hij moest dat prediken, hij werd dan ook prompt gevangen gezet. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar hier was hij nog vrij en hij moest naar het huis van de pottenbakker, Jeremia 18. En daar kunt u zien dat hij komt daar binnen en hij ziet de pottenbakker bezig met uit één klomp een vat te maken. Te draaien op de tafel, op de draaitafel enzovoorts. En wat de pottenbakker doet is zomaar in één keer even de hand erop drukken en dan is het hele vat is weer weg. Ik hoop dat u dat ooit eens een keer hebt zien doen. Dat is vreselijk interessant. Er wordt een vat gemaakt, een demonstratie. Ik heb het bij een demonstratie ook vaak genoeg zien doen. En dan is de demonstratie af en dan wordt het hele ding weer in elkaar gedrukt. Want ze hebben het nodig voor de volgende demonstratie. Ze hebben geen vaten nodig, alleen maar een demonstratie van hoe je die dingen maakt. He? Nou goed, dat is wat Jeremia zag in het huis van de pottenbakker. De pottenbakker maakte een vat. En hij drukte met zijn duimen gewoon weer in elkaar. En begint opnieuw een ander vat te maken uit diezelfde klomp leem. Nou, dat is nou wat Nicodemus had moeten weten over die wedergeboorte. God maakt namelijk vaten ter onere. Niet alleen vaten voor een oneerbaar doel, zal ik maar zeggen, of een minder eervol doel. Ik bedoel, er staan vaten op de tafel, maar er zijn ook vaten die staan onder het bed. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg geweest ben. Dat is nog wel een verschil in eervolheid, zal ik maar zeggen. Maar er is ook een andere manier. Hij maakt een vat en hij verderft het weer. Zo staat het er in Jeremia 18. Hij verdierf het vat onder zijn handen. Dat is opmerkelijk, omdat verderf normaal de uitdrukking is voor de dood. Het vat stierf dus als het ware weer. En er was weer gewoon een klomp leem. En uit diezelfde klomp leem maakte de pottenbakker vervolgens een ander vat. Dat is een beeld van wedergeboorte en het wordt hier toegepast in juist en vooral op Israël. Op de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Die zich erop beriepen het uitverkoren volk te zijn. Maar ze waren inderdaad een vat, maar een vat ter onere en het vat werd weer vernietigd. En uit dezelfde klomp leem wordt weer een nieuw vat gemaakt. Het eerste wordt vergeten, wordt weggedaan. En het tweede, dat is het blijvende en het definitieve. Dat was de gedachte. Maar goed, het een is ter onere en het andere is ter ere. En er wordt dan uitgelegd in vers 22. Waar staat, en of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken met vele langmoedigheid. Dus er komt toch iets van Gods liefde aan te pas. Met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Want Farao was een vat des toorns. God heeft in hem zijn toorn en zijn macht willen bekendmaken, maar heeft hem tot 6 maal toe met langmoedigheid eerst verdragen. Dat wel. Maar op grond van zijn eigen keuze heeft God hem dan toch gebruikt als een vat des toorns en hem toebereid tot verderf, want hij werd verdorven en hij verdronk in de Schelfzee. In tegenstelling tot Israël, want Israël ontving het leven juist door diezelfde Schelfzee. Nou, en dan staat er, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. God heeft die macht om aan de ene soort vaten zijn toorn en zijn macht bekend te maken, en de andere om een andere vaten de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken. Maar de keuze is aan ons. Welk vat wij wensen te zijn. Hier gaat het bij die vaten in de eerste plaats om een Israël onder de wet. Het oude Israël, het eerste, het natuurlijke Israël wat terzijde werd gesteld. Net als Ismaël en Esau. En aan de andere kant gaat het bij de tweede vat om de gemeente, geroepen uit Joden en Heidenen, waar de apostel het hier over heeft. De eerste vat is het vat van het oude verbond, waar de mens uit werken zoekt gerechtvaardigd te worden. De tweede vat is het vat van het nieuwe verbond, waar de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. Het ene is tot verderf, het andere is tot heerlijkheid. Het ene is tot toorn, het andere is tot barmhartigheid. Maar het is een bedelingenkwestie. Maar het is niet alleen een bedelingenkwestie. Want zij die zich vandaag aan de dag onder diezelfde wet plaatsen, worden dan tegelijkertijd bereid als vaten des toorns en tot het verderf. Er komt dezelfde Lot over, uiteraard. Een ongelovig Israël, etend van de boom der kennis des goeds en des kwaads, oftewel levend onder de wet en menend daardoor zalig te worden, dat Israël wordt hier genoemd een vat des toorns tot het verderf toebereid, en dat Israël dat Jeruzalem werd vernietigd. Inmiddels tot twee maal toe, en de derde keer komt nog. Ja. Maar een volk wat zich plaatst onder het woord van God, wat zich in geloof afhankelijk stelt van de Heer, wat zegt, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent, dat volk, dat wordt bereid als vaten der barmhartigheid en dat tot heerlijkheid. En over die vaten wordt dan ook gezegd in vers 24 en 25, dat God die ook geroepen heeft, zulke vaten. Vaten der heerlijkheid. Namelijk niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dat in overeenstemming met de profetieën uit het oude verbond. Kijk, het punt is gewoon, God kiest wel eens waar, maar de keuze is aan ons. Een leven onder de wet is sowieso een leven niet waarin de barmhartigheid van God geopenbaard wordt. Het is een leven waarin de toorn van God geopenbaard wordt en waarin de macht van God bekendgemaakt wordt. Dat is een duidelijke zaak trouwens. Ik ga er liever niet op in. Maar mensen die onder de wet leven demonstreren die macht van God in hun leven. Niet in positieve, maar in negatieve zin. Ze leven onder die druk, onder het gewicht, onder een juk wat men niet dragen kan, zegt apostel Petrus. Maar zij die zich afhankelijk stellen van het geloof, die zich afhankelijk stellen van het geloof van Jezus Christus, laat ik het dan eens helemaal volledig zeggen. Zij die tot geloof gekomen zijn in deze God die liefde en barmhartigheid is, wel, zij zijn vaten der barmhartigheid en worden bereid tot heerlijkheid. Hij heeft hen tevoren bereid tot heerlijkheid. Hij heeft tevoren daar zijn plan mee gemaakt. En het is aan ons om te kiezen bij welk plan wij ons aansluiten. Of wij zijn barmhartigheid wensen te openbaren, of dat we zijn toorn wensen te openbaren. En je moet daarbij goed begrijpen dat God dus tot zijn doel komt sowieso met uw leven. Hij gebruikt u of voor het een of voor het ander. Niet zozeer hier vandaag, maar wel in de toekomst. Daar gaat het om, en zeker in verband met de eeuwigheid. Het is de apostel Paulus die bij een andere gelegenheid, namelijk in 2 Korinthe 3 is het, meen ik, nee, ja, 2 Korinthe 2 of 2 Korinthe 3, zegt dat hij in alle plaatsen een goede reuk is van Christus. In degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. De prediking van het evangelie heeft niet tot doel de bekering van de mens of de bekering van de wereld, maar de prediking van het evangelie heeft eerste plaats tot doel de verheerlijking van God. En God wordt verheerlijkt in allen die een keuze maken, ongeacht hoe die keuze is. En ons wordt geadviseerd door diezelfde God om een positieve keuze te maken, uiteraard. Maar neemt niet weg dat wanneer we een negatieve keuze maken en deze dingen niet aanvaarden, dat God ons ook gebruikt tot verheerlijking van zijn naam, zoals hij dat deed met Farao, zoals hij dat deed met Judas enzovoorts. Een Bijbelse geschiedenis bewijst dat ook. God komt met zijn doel in deze wereld, en bovendien staat er dat uiteindelijk al de knie zich voor hem zal moeten buigen. En ik zeg altijd, je kunt het maar beter nu doen dan dat het straks verplicht wordt. Iedereen zal hem moeten erkennen als de hoogste, als de almachtige, als degene die het uiterste maat verhoogd is enzovoort. Zo staat het in Filippenzen 2. Opdat in die naam zich alle knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. Maar je kunt het beter maar op de aarde doen, dan hoeft het later onder de aarde niet. Dan kom je dan niet. Kijk, dat is het punt. Men kan hier zijn leven lang strijden tegen het woord van God. En tegen het evangelie. Het heeft geen enkele zin, maar zal zijn knieën toch moeten buigen. En God zal toch in iedereen, ieder mens en in de hele schepping verheerlijkt worden. God komt tot zijn doel. Er zijn meerdere christenen die dat gezegd hebben. God komt tot zijn doel. Maar ze hebben daarbij gesuggereerd dat daardoor iedereen vanzelf wel behouden zou worden. Maar het punt is dat die lieflijke reuk waar Paulus het over heeft, dat die lieflijke reuk van Christus ook is in degene die verloren gaan. Zij worden niet behouden. Ondanks dat ze ingeschakeld worden in het werk tot verheerlijking van God, levert hun dat geen behoudenis op. Integendeel. Juist hun verloren gaan is een demonstratie van Gods rechtvaardigheid. God veroordeelt degene die zich hebben van hem afgezonden, die zich onafhankelijk hebben willen maken, of die zich zelfs boven hem hebben willen plaatsen. God veroordeelt hen en drijft hen uit, buiten de legerplaats zou ik bijna gezegd hebben. Ik bedoel buiten de schepping, in de buitenste duisternis. En daarmee zijn we rond, want wij die vandaag aan de dag verkiezen met Christus buiten de legerplaats te staan, zullen zich in de toekomst binnen die legerplaats bevinden. En zij die tegenwoordig erin wensen te blijven op eigen houtje en voor eigen risico en in eigen kracht, zullen ongetwijfeld buiten geworpen worden. En daarom zeg ik, wie vandaag aan de dag wenst te delen in de smaadheid van Christus, buiten de legerplaats, zal in de toekomst met hem verheerlijkt worden. Maar dan alleen, op grond van zijn genade, op grond van zijn verkiezende genade. Het is een God die zich ontfermt over wie hij wil. We hebben daar niet de minste, maar ook niet de minste invloed op. Je kunt later niet met een goed praatje voor de troon en met een goede advocaat alsnog je lot keren. Dat is een onmogelijke zaak. Gods keuze is al lang gemaakt. Zwart op wit gesteld, dat is Gods recht. En God is rechtvaardig. Hij houdt zich aan zijn eigen recht. En het recht is dat ieder die zijn woord met betrekking tot de opgewekte Christus aanvaardt, ieder die gelooft, wordt behouden. Een boodschap voor ladies en hoeren, vissers en boeren, laffen en stoeren. Maar speciaal voor de gelovigen. Ja, nou, speciaal voor jou, natuurlijk. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het een boodschap is die door de apostel Paulus later via Timotheus voorgehouden wordt aan de gelovigen. Zelfs in een veel beperktere zin geldt dit nog. Zelfs waar we te maken hebben met uitsluitend gelovigen, leden van het lichaam van Christus, zelfs daar is nog verschil in heerlijkheid tussen de vaten. Vandaar, het is niet zuiver een evangelisatieboodschap vanmiddag. Diezelfde waarheid van vaten ter ere en vaten met wat minder eer, zal ik dan maar zeggen, zelfs die boodschap wordt aangehaald in de Timotheusbrief en wordt daar de gelovigen voor gehouden. Want ook degenen die ooit gekozen hebben voor de Heer worden geacht trouw te zijn aan die keuze. En zij die weliswaar kiezen voor de Heer, maar daarna hun eigen weg gaan, of alsnog eten van de boom der kennis en dat soort dingen meer, ze moeten er rekening mee houden wel degelijk gebruikt te worden. Tot toorn, zo staat het er ook. Misschien niet tot verderf, misschien kun je dat zo niet zeggen, niet tot de dood in elk geval. Maar het is wel duidelijk dat er heel wat gelovigen helaas beschaamd zullen staan in de toekomst, met lege handen. Eenvoudig omdat ze niet hebben willen leven uit de genade van God. Ze hebben willen leven uit hun eigen verdiensten. Ze hebben gedacht van, we zijn door genade behouden geworden en daarom moeten we nu hard aan het werk. Om alsnog door onze werk iets aan onze zaligheid toe te voegen. Of om God te behagen. Of om wat dan ook. Meestal is het om mensen te behagen trouwens. Maar hoe dan ook, dat leidt tot niets. Het is God die in ons een goed werk begonnen is. Het is God die in ons een goed werk wil volbrengen. Het is God die op grond van geloof ons zijn leven geschonken heeft. Het is diezelfde God die op grond van datzelfde geloof zijn leven in ons wenst te leven. En wenst te ontwikkelen. En als er ooit in de toekomst loon naar werken gegeven wordt, is het een loon op grond van de werken die God zelf in ons heeft kunnen doen. En hij heeft ze gedaan, enkel en alleen, op grond van zijn genade. Verkiezing, uitverkiezing, is dus een Bijbelse zaak. Het is een duidelijke Bijbelse leer van de uitverkiezing. Maar die is niet twijfelachtig van wie verkiest God. We spelen niet in een loterij hier in dit leven, integendeel. Dat lot is bepaald. Wie God kiest, is de gelovige. En ik zou bijna zeggen, en hoe meer gelovig, hoe meer gekozen. Maar daar mag u dan nog even over nadenken. Amen.